luistert naar Gemeentepraat, de podcast voor en door gemeenten. Wat hebben de termen oma, Nivea, Oen, Kluts, LSD, Anna met elkaar gemeen? En wat heeft dit te maken met de vraag die Joost een paar keer per week gesteld krijgt? Hoe neem ik de organisatie mee in een verandering? Joost, welkom.
Ja, dankjewel.
Die woorden die ik net noemde, dan, ja, misschien moet ik ze even een beetje uitleggen voor de luisteraar. Velen zijn misschien wel bekend met de afkorting Nivea, niet invullen voor een ander. Of LSD is ook een vrij bekende, luisteren, samenvatten, doorvragen. Nou ja, zo zijn er dus nog een aantal van dat soort afkortingen die je veel terug hoort in managementtrainingen. Ja. Wat hebben nou al deze dingen met elkaar te maken in relatie tot een organisatieverandering?
Voor mij zijn al deze acroniemen feitelijk, ze zijn bedoeld als geheugensteuntjes, maar ik zie ze steeds meer als vinklijstjes en als trucjes. En wat bedoel ik daarmee? We zijn heel erg lang bezig geweest in management en in de ontwikkeling van management. En je kan dat ook door de jaren heen in vakliteratuur terugzien. We hebben de transitie gemaakt van managen op resultaten naar veel meer het managen van de mens. Even heel kort, kort door de bocht gezegd. En dat managen van die mens, dat zijn we steeds centraler gaan stellen, omdat we op een gegeven moment merkten van, ja goed, bepaalde dingen lopen niet soepel in een organisatie en waar zitten de verbeterslagen? En op een gegeven moment kom je vanzelf een keer uit bij het feit van dat je je eraan gaat herinneren dat een organisatie niks meer is dan een aantal mensen die samenwerkt. Dus dan moeten we dus ook maar meer op persoonlijk niveau gaan managen. En op zich is er, als je naar al die afkortingen kijkt, waar de woorden voor staan en in de context of de verantwoordelijkheid waarin ze gebruikt worden, is daar niks mis mee, maar het is en blijft een trucje. En waar je heel erg voor moet oppassen is dat je je gesprekspartner niet gaat onderschatten. Want je gesprekspartner gaat heel snel doorhebben of jij een vinklijstje af aan het werken bent of dat jij oprecht in de wedstrijd zit en gesprek hebt vanuit je persoonlijke interesse. En niet omdat je nou eenmaal op een cursus hebt geleerd dat je moet luisteren, samenvatten en doorvragen.
Wat op zich natuurlijk prima dingen zijn om te doen. Maar wat jij zegt, als het dus niet oprecht is, ja, doe het dan gewoon niet.
Ja, en waar dat je aan kan zien van of het oprecht is of niet. Ik ben daar altijd heel erg simpel in. Stel jezelf de vraag, doe ik het thuis ook? Dan is het antwoord nee.
Tenminste, maar ik hoop wel dat je luistert thuis.
Ik luister zeker thuis. En anders krijg ik dat wel te horen.
Je hebt te luisteren.
Precies. Ja. Maar het is hetzelfde als wanneer dat je in de kroeg staat en een gesprek met iemand hebt. Ja, je hebt een gesprek en dat gesprek dat loopt. En je gaat niet gewoon tegen elkaar zeggen op een gegeven moment, bewust of onbewust, van nou, daar moet ik even gaan samenvatten en gaan doorvragen. Ja, dat doorvragen doe je wel als het gesprek jou interesseert. Mm-hmm. En zo niet, dan stuur je het een andere kant op. Maar wanneer heb jij een keer een gesprek met iemand dat je gewoon zo voert samengevat? Ik denk bijna nooit.
Nee, nauwelijks.
Ja. Nee, waarom zou je dat in een organisatie moeten doen dan? Ja, onder het motto van, ja, dan voelen mensen zich gehoord. Nee, dat merken ze wel op het moment dat ik oprecht doorvraag.
Ja, dus het gaat echt over die echte interesse in de mens.
En het luisteren in LSD, wanneer merkt iemand dat ik naar hem of haar geluisterd heb? 2-3 dagen later. Als ik terugrefereer in een gesprek of doordat iemand een bepaalde opmerking heeft gemaakt, zelf een, iemand heeft heel erg veel interesse in een bepaald boek en ik heb dat boek thuis liggen en ik neem het 3 dagen later mee naar kantoor en zeg van hier, lees het.
Ja.
Dan laat je zien dat je geluisterd hebt. Aan de andere kant, als ik het als een gesprektechniek ga gebruiken, kijk, ik zit zelf vaak gewoon aan de kant van acquisitie. Ja, als ik dan met een klant in gesprek ben, nou, dan ga ik wel een gesprek samenvatten van wat hij net tegen mij gezegd heeft, zodat ik daarop kan gaan doorvragen. Maar de hele gedachte die daarachter zit, is dat dat een methodiek is om de klant op een gegeven moment zijn eigen probleem of zijn eigen pijn te laten benoemen.
En wat zou dat anders zijn dan in een organisatie als we kijken naar de verhouding manager-medewerker? Dat zou toch ook een hele mooie manier zijn?
Ja, maar dat is mens ten opzichte van mens met een gezamenlijk doel dat je nastreeft. Waarbij ik niet de urgentie heb van... Kijk, in een acquisitiegesprek heb ik bijvoorbeeld vaak maar een half uur de tijd. Mm-hmm. Ik hoop toch dat als ik manager ben en ik heb medewerkers, dat ik zeeën van tijd met die mensen heb.
Nou, dat durf ik wel in twijfel te trekken, gezien de volle agenda's van de gemiddelde manager in gemeenteland.
Maar... Ja, maar dat is ook de reden waarom dat ik zeg van dat heel veel managers moeten ophouden met managen. En zich overal mee op die resultaten mee willen gaan bemoeien. Maar juist veel meer tijd en ruimte moeten gaan krijgen om zich met hun mensen bezig te gaan houden. En dan, als die noodzaak wegvalt van dat je het binnen een half uur of binnen een uur even met elkaar geregeld moet hebben. Ja, dan krijg je ook een hele andere houding voor elkaar. Die context is gewoon volstrekt verschillend. Het is zelfs het uitgangspunt is anders. Want op het moment als ik vanuit acquisitie met iemand een gesprek voer, dan weet mijn gesprekspartner dat ik vanuit acquisitie met hem of haar het gesprek voer. Als ik met een medewerker een gesprek voer, waarbij ik zeg van, nou ja, ik heb net een half uurtje voor je en ik moet bepaalde dingen uit je krijgen en ik ga dat eens even doen met een LSD-techniek. Ja, dan denkt die persoon ook, het zal allemaal
ja,
wel.
Laat maar,
precies.
Ja.
Dat heeft hij zo door.
Ja.
Maar het is ook, mensen moeten veel meer bewust worden van niet alleen instrumenten of technieken die ze gebruiken, maar ook gewoon de taal die ze gebruiken. Kijk, je zegt het net terecht. Een van de vragen die ik het meeste hoor is van, hoe neem ik de organisatie mee? En dan is het ofwel in een verandering, ofwel dat we ons met elkaar aan een bepaald resultaat committeren of whatever. Maar dan is het iedere keer van, nou, hoe neem ik de organisatie mee? Dan kan je zeggen van, oké, degene met wie je dat gesprek voert is in elk geval open genoeg om min of meer een hulpvraag te stellen.
Ja, dus die stelt zich redelijk kwetsbaar op, lijkt het.
Ja, daar kom ik zo meteen even op terug, op dat kwetsbaar opstellen. Want dat is een hele mooie om mee te nemen. Maar wat de persoon eigenlijk zegt, wat ik merk in praktijk, is van, reik mij even een paar instrumenten aan, zoals Nivea, zoals LSD, zodat ik de organisatie meeneem. Wat de persoon zich niet realiseert, is door de taal dat hij gebruikt, dat hij bij zichzelf in zijn brein gewoon weerstand aan het programmeren is. Want hij gaat er al van uit dat hij de organisatie mee moet nemen. Dus dat betekent, de organisatie zit in weerstand. Waarom zet je dat meteen als een van de eerste dingen in je eigen hoofd? Dat de organisatie in weerstand zit. Dat is vreemd.
Dat is een andere kant van, of een andere manier van kijken eigenlijk, op deze vraag.
Ja, kijk, en wat er dus vaak gebeurt, is dat men dan gaat zeggen van, ja, hè, maar ik werk hier al 20 jaar, die organisatie is nooit vooruit te branden.
Nee, het is gestoeld op ervaring uit het verleden.
Ja.
Dus op zich, we snappen de vraag die komt.
We snappen in zoverre de vraag die komt, maar het grappige is, dan heb je ook een van de acroniemen van Anna, altijd navragen, nooit aannemen.
Mm-hmm.
Nou ja, als je dat in je gesprekstechniek wil toepassen richting jouw gesprekspartner, waarom zou je het dan niet naar jezelf toepassen? Waarom ga je al aannemen dat ook deze verandering weerstand gaat hebben? Je kan best achteraf gelijk hebben, maar het is vreemd om dat aan de voorkant te doen.
Ja, maar dat vraagt wel iets van, nou ja, wat jij zegt, de manier van vragen, hè? De woorden die je dus gebruikt. Maar met name vraagt het iets van de, ja, eigenlijk de kennis en kunde van de manager in dit geval.
Ja. En dat betekent dus ook dat als jij een goed manager wil zijn of wil worden, dat je eerst moet beginnen met jezelf te managen.
En waar moeten ze dan beginnen?
Ken jezelf. Ga gewoon eens op onderzoek uit naar van, hoe zit mijn eigen functioneren in elkaar. Een heel simpel voorbeeld. Ik heb in de afgelopen 2 jaar heel veel rondom de wettelijke verplichting van de introductie van de financiële rechtmatigheidsverantwoording heel veel met MT's om tafel gezeten. En daar gebeuren op zich hele interessante dingen. Een simpel voorbeeld, bepaalde processen lopen niet goed in de organisatie. En Nou ja, je hebt een gemeentesecretaris daar zitten, een concerncontroller, een hoofdfinanciën, hoofddienstverlening en iemand van ruimte. Mensen kennen een MT-samenstelling wel. Maar dan loopt zo'n proces niet. Nou, dan gaat iemand opperen van, we moeten iets met die processen doen. Dus, eerst naar het instrument, we gaan het proces beschrijven. Proces beschrijven aan zich, van hoe dat het eraan toe gaat in de organisatie, dat leg je bij een AO-medewerker neer en dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk, dat krijgt iemand wel op papier gezet. Vervolgens functioneert het proces nog steeds niet.
Nee.
Nou, dan wordt er gezegd, we gaan taken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijker vastleggen. Nou, gaan we die ook allemaal opschrijven, wat hoort bij welke processtap en bij welk poppetje hoort welke taak, rol en verantwoordelijkheid, gaan ze maar door.
Dan moet het allemaal duidelijk zijn, toch?
Moet het allemaal duidelijk zijn, moeten we het gewoon heel instrumenteel kunnen managen en aansturen. Nou, gaat het weer niet goed. Dan gaan we een organisatieonderzoekje doen en daar is de uitkomst van, dat hebben we in het verleden ook al eens besproken in een podcast, maar we gaan elkaar aanspreken op houding en gedrag. Nou. Op het moment dat management dat zegt, we gaan elkaar aanspreken op houding en gedrag, en dat is vooral wat ik bedoel ook met van let heel goed op wat je zegt, is wat je eigenlijk zegt, we gaan onze medewerkers aanspreken op houding en gedrag.
En vooral mezelf niet?
We schuiven het vooral van onszelf af. Maar de vraag die je eigenlijk helemaal aan het begin had moeten stellen, toen je überhaupt tot de conclusie kwam dat dat proces niet liep, is van, waarom krijgen wij als managementteam dat proces niet lopende? Wat doen wij daarin verkeerd?
En als je maar dat is even confronterend.
Dat is heel confronterend.
Want zo'n procesbeschrijving is natuurlijk lekker veilig. Maar het bij jezelf zoeken, dat vraagt wel iets anders.
Dat vraagt lef.
Ja.
En daar zit ook vaak een hele hoop, als je het vanuit de verkeerde context gebruikt, wat ik dan vaak managementgewauwel noem, omheen. Bijvoorbeeld het feit dat men dan wel zegt van ja, maar we hebben hier een hartstikke veilige omgeving in deze organisatie en je mag fouten maken en je kent al die buzzwords wel. Maar dan is het wel van ja, en wat betekent dat dan? Want als jij als management gaat zeggen van ja, dit is een veilige omgeving en je mag hier fouten maken. Eigenlijk heb je gewoon überhaupt in die hele zinsnede, heb je al tegenstrijdigheden zitten. Want veiligheid moet iets positiefs oproepen. En je mag fouten maken, dus je zegt dus op een gegeven moment wel, aan het woord fout hangt nog steeds de connotatie niet goed en onveilig. Dus die twee breng je niet zomaar met elkaar in verbinding door het alleen maar te zeggen. Dus wat doe je ook als management in de zin van ja, oké, als processen niet lopen, het is nooit het proces zelf. Want dat is gewoon vrij recht toe recht aan. Iedereen weet gewoon hoe dat hij een inkoop moet gaan doen. Dus als dat niet goed loopt, of als daar bepaalde stappen in worden overgeslagen, of documenten worden niet op de juiste manier opgeslagen, en we gaan kijken naar aansturing vanuit het management, ja, wat doe je zelf om het voor mensen begrijpbaar te maken of makkelijker te maken om hun gedrag aan te gaan passen? Want dat is eigenlijk wat je wil, hè? Je wil gewoon dat hun, dat zeg je letterlijk ook als manager, hè? Want we gaan elkaar aanspreken op houding en gedrag. Dus je wilt dat iemand zijn gedrag gaat veranderen. Dat betekent dus dat je als eerste jouw gedrag moet gaan veranderen.
En eerder in deze podcast noemde je het woord kwetsbaar. Dus dat is ook natuurlijk zo'n veelgehoorde uitspraak. Je moet je kwetsbaar opstellen.
Ja.
Is dat dit? Is dat die manager bij zichzelf te raden moet gaan?
Ja en nee. Kijk, kwetsbaar opstellen wordt heel vaak gebruikt in de context van, dan moet je dus maar durven aangeven dat je een fout hebt gemaakt. Nou, dat is misschien wel het lastigste wat je aan een mens kan vragen. Om dat gewoon toe te gaan geven.
Maar we hebben een veilige omgeving, dus dat kan gewoon.
Ja, blijkbaar. Alleen in praktijk werkt het dus niet. Alleen we geven de schuld aan het proces dat het niet werkt. Maar als jij als manager daarin iets wil gaan bereiken en je wil dat houding en gedrag gaan veranderen en je wil ook dat kwetsbaar opstellen, hoe ga je als mens, als manager jezelf kwetsbaar opstellen? Door eerst eens te gaan kijken van hoe functioneer ik zelf? En niet functioneer ik zelf in de zin van wat doe ik in de organisatie? Mm. Nee, maar hoe zit ik als mens in elkaar en hoe reageer ik op bepaalde dingen? En waar komen mijn reacties vandaan? En hoe kan ik dat meenemen in een vertaling naar wat ik met iemand qua resultaat wil gaan bereiken? Op het moment als ik bijvoorbeeld iemand ben die enorm chagrijnig wordt en in de aanval schiet als iemand zijn proces niet op orde heeft of zijn processtappen niet volgt of wat dan ook, Ja, dan zal ik eerst met mijn eigen gedrag aan de slag moeten. En als ik zeg van een veilige omgeving te hebben gecreëerd, dan kan ik niet vol op de aanval van en waarom doe je het niet zo? Dat gaat niemand als veilig ervaren.
Nee.
Daar hoef je niet eens voor te zeggen van dat we een veilige omgeving hebben, want dat is gewoon niet zo.
Dat is niet waar. Nee.
Dat is niet waar. Alleen, we weten van onszelf gewoon heel vaak niet van hoe we op die manier reageren. Dat is hetzelfde als wanneer dat je naar bijvoorbeeld een MT kijkt, dat met zo'n proces aan de slag zou gaan moeten, dat dus blijkbaar die omgeving die men wil niet heeft gecreëerd. Zonder uitzondering heb ik met MT's aan tafel gezeten en later na met mensen individueel gesproken. En dat dan ineens gezegd wordt, ja, maar Jan had het wel helemaal verkeerd. En zo moet je niet doen. En ja, wat Marie zei was onzin. En die andere mensen zeggen dat ook voor elkaar. En dat zou dan een veilige omgeving in de organisatie moeten zijn. En de mensen weten nog niet eens hoe ze zelf in elkaar zitten en hoe ze als groep met elkaar functioneren. En dat wil niet zeggen dat dat alles paai en vreemd moet zijn, om het zo maar even te zeggen. Maar
nee,
dat
is ook niet wat voor mij een veilige omgeving is.
Nee.
Dat is juist kunnen uitspreken en niet achter iemand terug om, maar richting elkaar het gesprek.
Ja, je moet je kunnen uitspreken. En op het moment als jij zegt van ja, dit is een organisatie met een veilige omgeving, dan moeten dat soort dingen dus gewoon aan de voorkant op tafel komen. Alleen wat heel veel mensen zich dus niet gaan realiseren is, een organisatie is een groep mensen die samenwerken. En houding en gedrag is een heel ongrijpbaar iets. We hebben houding en gedrag van onszelf, we hebben houding en gedrag van anderen, dat zien we gewoon. Er is ook een soort van onzichtbare houding en gedrag in een organisatie. En dat kruipt op een gegeven moment kruipt dat gewoon echt in de muren en in het behang. Dus als jij als management die veilige omgeving die je als organisatie pretendeert te hebben, als die al op managementniveau niet is, waardoor dat er daar niet alles gewoon op tafel komt en iedereen zich kan uitspreken en we daar met als volwassen mensen met elkaar om kunnen gaan met respect naar elkaar, dat gaat gewoon in het behang van de organisatie zitten. Dat gaan mensen gewoon onbewust oppikken, dat soort signalen. En kijk maar even naar jezelf. Ons is ook allemaal niks menselijks vreemd. Je kan zo in je professionele omgeving, of in je vriendengroep, of in je familie, gewoon mensen aanwijzen waarvan je weet van, goh, die gaan nu heel erg leuk met elkaar om, maar goh, als ik die apart spreek,
dan hebben ze geen goed woord voor elkaar over.
Goed woord voor elkaar over.
Ja.
Ja. Dat voelt iedereen, dat weet iedereen. Alleen, we gaan vanwege de sociale conventie waar we op dat moment in zitten, een feestje of weet ik veel wat, nou ja, we gaan gewoon normaal met elkaar om. Maar als je in een organisatie aan de slag wil en jij wil mensen gaan veranderen, ja, dat komt vanuit jezelf. En dat voorbeeld in je familie of in je vriendengroep, de twee die leuk met elkaar lijken om te gaan, maar apart hele andere verhalen over elkaar hebben, de een gaat de ander nooit veranderen. Er gaat pas verandering in komen als één iemand gaat zeggen van, luister, ik heb me gewoon al die tijd verkeerd opgesteld. En ik zeg wel bepaalde dingen tegen je, maar die zeg ik voor de bühne.
Ja.
Dat is verrekte confronterend.
Ja.
En dan heb je een hele grote portie lef voor nodig om daar zelf mee aan de slag te gaan. Maar dat is wel het enige wat je kan gaan doen om op een gegeven moment een verandering en mensen mee te gaan nemen. In elk geval, als je met al dat soort, nou ja, buzzwords en acroniemen aan het werken bent, wat allemaal gewoon niet werkt. Want dat hebben we meteen door, dat vinklijstje.
En als ik dit jou allemaal zo hoor zeggen, dan komt bij mij ook wel het woord ego in me op. In hoeverre staat het ego van een manager in de weg wellicht om dit echt goed voor elkaar te krijgen? Want ja, laten we eerlijk zijn, we horen onszelf graag praten. Echt je verdiepen in de ander. Het echte luisteren heb ik het dan even over. Dat is natuurlijk best wel lastig.
Ja.
Hoe moeten we omgaan met ons ego, wat ons ergens veilig probeert te houden? Maar ik kan me ook voorstellen dat in de weg staat bij organisatieveranderingen.
Nou, ik denk in zijn algemeenheid dat wat we even klassiek ego noemen, hetgeen is wat de mens überhaupt in zijn algemeenheid het meest in de weg zit. Kijk, die acroniemen die hebben allemaal niet voor niets iets in zich, in de zin van de actie die je moet ondernemen is richting je gesprekspartner, in de zin van bied daar de ruimte, de openingen, door te luisteren, door te vragen en allemaal dat soort dingen. En aan de andere kant zijn die heel erg gericht op van en ga zelf een hele hoop dingen niet doen.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is eigenlijk niks anders en niks meer en niks minder dan proberen je eigen ego te managen. Kijk, op een gegeven moment zou je moeten zeggen, en dat is iets wat ik zelf al vaker zeg, ook als ik bij Step op kantoor binnenloop. Moment dat je kantoor binnenloopt, ja, laat het ego maar gewoon even bij de voordeur.
Maar dat is wel lastig.
Ja, dat is heel erg lastig. Maar als je het gaat hebben over van, nou ja, je moet jezelf kwetsbaar opstellen, dan is dat de eerste schil die je van jezelf moet leren kennen, zodat je hem bij de deur achter kan laten.
Dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag, van weten mensen wel wat hun ego is, of wat dat doet, of hoe ze daar last van hebben, hoe het hen in de weg zit?
De meeste mensen niet, en dat heeft niks te maken met managers in gemeentelanden of in bedrijven of whatever. Gewoon de meeste mensen in zijn algemeenheid weten dat niet. En wat heel grappig is op dit punt, en dat vind ik ook richting managers of directieteams of bestuurders geldt dat. We zijn als mens, spenderen we ontzettend veel tijd, de gemiddelde mens, aan onze lichamelijke gezondheid. We spenderen een fractie van die tijd aan onze geestelijke gezondheid. Want geestelijke gezondheid, daar denken we van, nou ja, zolang ik niet depressief ben en geen zelfmoordneiging heb, ben ik wel oké.
Zal het wel goed gaan.
Zal het wel goed gaan.
Ja.
Maar we kennen onszelf amper. We weten heel vaak niet vanuit bepaalde situaties waarom dat we reageren zoals we reageren. En ja, daar zul je wel op een gegeven moment, zeker als je wil gaan managen en een begrip wil krijgen over hoe ga ik met mensen om, zul je daar veel meer in moeten gaan verdiepen. En je zult veel meer dus ook met de psychologie van de mens bezig moeten. Een heel mooi voorbeeld, en die heb ik al wel vaker gebruikt, ook in dit soort podcasts, maar hij blijft relevant. Een heel mooi voorbeeld is die behoeftepiramide van Maslow. Daarvan, die piramide die heeft geen wetenschappelijke onderbouwing, maar we zijn het met z'n allen erover eens van dat het wel zo'n beetje zo werkt. Onze basisbehoeftes moeten ingevuld zijn en naarmate we hoger in de top komen, gaan we richting zelfactualisatie toe. Managementliteratuur heeft dat op een gegeven moment bovenop organisaties geplakt. En dus gewoon gezegd van, nou ja, in je organisatie moet je dus ook een stuk van je zelfrealisatie zien te vinden. Heel veel mensen willen dat gewoon niet. Niet dat ze geen zelfrealisatie willen, maar die hebben een baan van 9 tot 5 waarin ze verteld wordt wat ze gedaan moeten doen. En dat vinden ze prima.
Mm.
En die zelfrealisatie zoeken ze wel ergens anders. Alleen, als je dus zelf op aannames gaat baseren van ja, maar hey, je moet die voldoening ook in je werk krijgen en allemaal dat soort dingen. Dat mag niet zo zijn dat als ik zeg van spring, dat jij zegt van hoe hoog. Ja, dat ligt alleen maar in de context van het werk besloten hoor. Ik bedoel, als jij generaal in het leger bent en je zegt spring, dan is het vaak verrekte handig als soldaat te zeggen van ja, hoe hoog?
Ja.
Of dat ze het al weten. Ik bedoel, maar die hiërarchische structuur, die in die context snappen we hem en vinden mm-hmm. we hem heel normaal.
Ja.
In een organisatie zeggen we meteen van, oké, zo kan je een organisatie niet aansturen, want we zijn geen leger. Nee, prima. Maar weet je überhaupt wat je wel voor een organisatie bent? En wat voor een hiërarchische structuur daarin zit. En hoe mensen daarin functioneren of willen functioneren.
Ja, maar we zijn toch allemaal gelijk, Joost? Dat is toch ook een veelgehoorde uitspraak?
Ja, en dat is een hele grote misvatting. We zijn allemaal gelijkwaardig. Maar dat is heel wat anders.
En dan gaat het weer over woorden.
Ja, maar we moeten iedereen gelijkwaardig en met respect behandelen. Maar we zijn absoluut niet, we zijn absoluut niet gelijk.
Hmm.
Nee, ik bedoel, heel simpel, een heel klein zijstapje, maar dat is natuurlijk die hele discussie over inclusiviteit en of transgender mannen moeten meedoen in de sport van vrouwen of niet, of dat we ze kunnen uitsluiten of niet. Het is heel simpel, in de atletiek, alle van de snelste 1500 mannen en vrouwen worden alle tijden op de 100 meter is dat, of op de 1500 meter, maar goed, worden al die tijden worden gelogd. de langzaamste man is sneller dan de snelste vrouw. Dus als een van die mannen denkt van, goh, ik ga me nou identificeren als een vrouw en ik mag meedoen in de vrouwensport, dan is dat een nieuwe Olympisch kampioen. Ja, dat is toch onzin? Dat is toch niet gelijk? En gelijk en gelijkwaardig zijn dus totaal verschillende begrippen. Maar dat is met alles wat we vanuit managementjargon aan het roepen zijn. En we hebben er hier al een paar gehad, hè, van, je mag fouten maken. Ja, wat betekent dat? Je mag fouten maken. Hoe ga je daarmee om als iemand een fout maakt? Ga je dan even tegen die ene persoon zeggen van, is niet erg?
Lossen daar maar op.
We lossen het wel op.
Mm-hmm.
Of ga je tegen de groep zeggen van, jongens, dit hebben we met z'n allen toch echt fantastisch fout gedaan.
Applaus.
En niet zeg maar het individu uitzonderen, maar niemand anders heeft die fout ook heeft de fout van het individu gezien. Dus we hebben met z'n allen gefaald hier. Fantastisch, kunnen we van leren. Wie doet dat nou? Niemand.
Nee.
Alleen iedereen zegt dat je het zo wel zou moeten doen. Waarom? Omdat je dat trucje op een managementcursus hebt geleerd. Maar je hebt niet geleerd om echt naar jezelf te gaan kijken en dat in jezelf te gaan veranderen en dat je wel zo de wereld tegen moet gaan treden. En het enige waar we mee te maken hebben is, we werken met mensen. En goh, we zijn zelf ook een mens.
Ja.
Dus waarom zijn we ineens op het werk daar heel anders in dan in de kroeg?
Ja. Misschien op de vrijdagmiddagborrel dat het met een biertje erbij nog net anders gaat. Maar...
Ja, vind ik een fantastisch voorbeeld. Het is een van, daar zijn ontelbare onderzoeken van. De meeste medewerkers vinden de vrijdagmiddagborrel verschrikkelijk.
En waarom?
Omdat men, omdat je ziet, en dat zie je dus ook altijd in organisaties gebeuren, er zat een vaste kern op zo'n vrijdagmiddagborrel, die vaak ook net één borrel te veel neemt, zeg maar. En een hele grote groep die er naartoe gaat, omdat het een soort van sociale verplichting is. Waarom? Ja, omdat we het met elkaar blijkbaar afgesproken hebben dat we dus op vrijdagmiddag met elkaar leuk moeten hebben om het weekend in te gaan. Dat is toch gek? Hebben we het ooit aan iedereen gevraagd of we dat wel willen? Willen we dat misschien op een andere manier? Nee, dat hebben we aangenomen, precies.
Ja.
Maar we hebben wel het acroniem dat we dat vooral niet mogen doen. Dus ja, wat dat betreft zit het gewoon allemaal heel, heel, heel vreemd in elkaar. In de zin van, we hebben allemaal instrumentjes overal vandaan geplukt en die hebben we maar op een berg gegooid. En ja, dan denken we van, ja, daar managen we de organisatie mee. Maar begin eens bij jezelf. En waarom werken dingen niet? Ja, wat is jouw rol daarin? En hoe heb jij erin geacteerd en hoe heb jij erop gereageerd voor jezelf? Lig je er s'nachts wakker van? Of niet? Nou ja, als je er niet wakker van ligt, is het dan een probleem?
Dat is de vraag.
Dan zou je kunnen zeggen, ja, het is een probleem van de organisatie. Ja, dat kan, maar ben jij degene die dat moet gaan oplossen? Of heb je daar een heel managementteam voor, een heel directieteam voor? Maar staan die op dezelfde manier aan de lat? En als het directielid nummer 1, Jan, zegt van, we zitten hier in een organisatie die fouten mag maken en Marie en Piet en Ingrid zeggen dat ook. Maar ondertussen gaan ze wel allemaal dat op een andere manier uitdragen. Nou, succes om je medewerkers een veilig gevoel te geven. Gaat gewoon niet werken. Ja, je krijgt een bepaalde groep die naar een bepaalde groep mensen gaat trekken. Dus als je het dan gaat hebben over het 5 jaar eilandwerking. Ja, inconsistent management zorgt voor eilandwerking. Want je zorgt gewoon naar, je gaat gewoon toetrekken naar degene die jou het beste ligt.
Ja.
Heel vaak zie je zelfs in organisaties dat je dus veel meer richting een manager trekt die misschien niet eens per se de manager van jouw afdeling is, maar dat je een hele andere iemand om advies gaat vragen of wat dan ook. Puur omdat die jou als persoon beter ligt. Maar dat betekent dus ook dat je dus veel meer vanuit het mensprincipe in organisaties moet gaan werken. En daar zijn we gewoon heel slecht in.
En als ik dan zo deze podcast beluister, is dan ja, veiligheid creëren, bij jezelf te raden gaan en daarmee ook een veilige ja, omgeving creëren. Zijn dat de twee beste stappen om hiermee te beginnen?
Ik zou in de eerste plaats beginnen met veiligheid voor jezelf te creëren.
En wat bedoel je daarmee?
Nou, daar bedoel ik mee van als je jezelf kent en als je echt durft te investeren in van nou, wie ben ik en wie wil ik zijn in deze organisatie en hoe wil ik met andere mensen omgaan, dat gaat jou een heel comfortabel gevoel geven. Dat gaat er ook voor zorgen dat jij mensen wel durft aan te spreken en ook op de juiste manier. En dat je het ook mensen vanuit oprechtheid vragen durft te gaan stellen. En dat je ook vanuit oprechtheid een gesprek gaat voeren. Waarom? Omdat jij jezelf veilig voelt. En er is gewoon, er zijn een aantal basisprincipes in de psychologie van de mens. En één daarvan is, we zijn altijd op zoek naar veiligheid.
Ja.
Dat is gewoon voorwaarde nummer één voor elk mens. En zo gauw je je onveilig voelt, ga je iets zoeken om veiligheid te vinden. Nou ja, wat je dus wel heel vaak ziet is, en dat zie je dus met name in organisaties terugkomen, op het moment dat je je onveilig voelt, ga je je afzetten tegen datgene waar je je onveilig van voelt. En dat ga je doen met een bepaalde groep, want die groep gaat jou veiligheid geven.
Maar is per definitie, als we het dan hebben over een verandering in een organisatie, dat ja, voor mij is dat per definitie bijna onveilig?
Tuurlijk.
Ja.
Kijk, wat heel veel mensen, ook als mensen tegen mij zeggen van, hoe neem ik een organisatie mee in een verandering? Wat heel veel mensen doen, is dat ze gaan zeggen van, we zetten een stip op de horizon. En we zetten een, je hebt ook de metafoor van de rijdbare vuurtoren. Dat is zeg maar je licht, maar die kan wel verplaatst worden afhankelijk van het feit van hoe dat bepaalde dingen zich ontwikkelen of wat er toevallig gebeurt in je omgeving of wennenregeling, whatever, maar dat het wat flexibeler is. Maar dat had het naar voren gericht. Hoeveel mensen ken je vanuit jezelf in een organisatie op het moment dat het over organisatieverandering gaat, die beginnen met van waar gaan we afscheid van nemen? Dat doet bijna niemand.
Nee.
Maar verandering impliceert dat je van iets afscheid moet gaan nemen.
Dat je iets los moet laten.
En als je dat voor mensen niet op de juiste manier begeleidt, ja, vergeet het maar dat ze die verandering gaan omarmen. Het gaat gewoon niet gebeuren.
Nee.
En waarom niet? Ja, dat wat ze kenden, waar ze nu een soort van, bijna als een soort van het doorknippen van een navelstreng gaan voelen, als ze dat ineens moeten gaan loslaten, dat is totaal onveilig. Je gooit ze gewoon in het diepe met die verandering die je daar neergooit. Tenzij dat je gewoon ook het aandurft om een paar trappen terug te zetten en ook te zeggen van oké, van waarom gaan we afscheid nemen van dingen? En dit klinkt misschien heel zweverig, maar dat is het niet. En het is ook gewoon psychologisch bewezen. Op het moment dat mensen ergens afscheid van gaan nemen, moet je ze gaan begeleiden in een rouwproces. Dat is gewoon zo.
Ja.
Alleen, ja, als je dat soort termen gaat gebruiken, dan denkt iedereen meteen van dat we afscheid moeten nemen van een geliefde die is overleden. Nee, ja,
zo dat groot niveau is het niet.
Niveau is het ook weer niet. Ja. Maar ze hebben daar wel iets van begeleiding in nodig. Het zijn gewoon allemaal mensen. En trouwens, je hebt dat zelf ook nodig.
Ja.
Want je kan
zelf ook.
Ja. En ga voor jezelf dan eens na, als manager zijnde, als je nu dat briljante idee hebt van die verandering. Ga voor jezelf eerst eens na hoe lang het voor jou geduurd heeft, eer dat je dat echt omarmd hebt, dat je daarmee aan de slag ging. Je bent niet 's ochtends wakker geworden en gedacht van, dat is het. En dat gaan we nu doen.
Ja, nee, en ik ben er helemaal blij mee en comfortabel.
Ja. Nee, je hebt ook eerst gekeken van, nou ja, wat moet er dan anders van hoe we het eerst deden.
Ja, en wat houdt het in voor mij?
Precies.
Ja.
Nou, waarom gun je dat je medewerkers niet? Toch raar?
Ja.
Ik vind dat raar tenminste.
Ja, ja, nou ja. Ik denk dat er in deze aflevering ontzettend veel tips, adviezen, dat mogen we natuurlijk helemaal niet geven.
Dat begreep ik van oma, dat je oma thuis moet laten en geen advies mag geven.
Ja, precies.
Dus dat is ook de disclaimer bij deze podcast.
Ja. Wat ik zeg, ik denk dat mensen hier heel veel wijsheid uit kunnen halen die ze in kunnen inzetten in welke verandering ze dan ook hebben te gaan. En mochten ze nog vragen hebben, dan weten ze jou te vinden.
Ja, en ik denk dat het aardig is om een aantal van deze onderwerpen in toekomstige podcasts wat verder uit te diepen. Want dit was natuurlijk wel een heel grote verzamelbak van heel veel.
Ja.
Waarbij dat we ook een aantal dingen gewoon wat meer op specifieke thema's kunnen toespitsen.
En wat meer de diepte in.
Ja.
Ja. Joost, dankjewel voor deze mooie aflevering.
Ja, graag gedaan.